Geliefde gemeente, de prediking voor deze middag en ook avond is uit en over de gelijkenis van de zaaier. Het ons voorgelezen schriftgedeelte, het tweede schriftgedeelte, Matteüs 13. En ik lees u daar nog eens uit voor het negende vers. Matteüs 13, vers 9. Wie oren heeft om te horen, die hoort. We letten op de zaaier, zaait het zaad. Het is niet de eerste keer dat wij ter gelegenheid van de Pinksterdag, denk ik, met elkaar stilstaan bij de gelijkenis van de zaaier. De zo bekende gelijkenis. Die zo echt hoort bij de middag. Bij het voorjaar. Bij de natuur. En bij het zaaien. En alles wat daarmee in verband staat. En bij de overdenking en, ja, noem het de bestudering van dat gedeelte, overviel mij weer in sterke mate een gevoel van onze blindheid en onze geesteloosheid en ons wanbegrip. Misschien hangt het samen met de vraag, wat is dat nou eigenlijk, een gelijkenis? Is dat een vergelijking? Is dat iets allegorisch? Is een gelijkenis makkelijk? Of is een gelijkenis moeilijk? Moet je een gelijkenis lezen tussen de regels door? Heeft alles in die gelijkenis een aparte betekenis? Of gaat het maar om een hoofdgedachte? Hoe komt het dat ze zeggen, waarom spreekt u de gelijkenissen tot hen? En dat Jezus dan zegt, ja, het is u gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te verstaan. Hun is het niet gegeven. Dat is nogal wat. Opdat vervuld wordt het woord dat door Jesaja gesproken is in Jesaja 6. Maak het hart van dit volk vet. Sluit hun oren, dat ze niet horen. En dat ze zich niet bekeren. Horende hoort, maar verstaat niet, ziende ziet, maar bemerkt niet. Dat is iets vreselijks. In dat opzicht zou je zeggen, is een gelijkenis iets dat wat verbergt? Is een gelijkenis, hoe eenvoudig het ook lijkt, blijkbaar van een zo grote, verbergt het in zich een zo groot geheim dat de mens het niet begrijpt. Het werkt niet als een opening, maar als een gordijn dat voor hem geschoven wordt, waardoor hij de kern waar het om gaat niet kan doorzien. Daarom zegt Jezus, spreek ik tot hen door gelijkenissen. Dat ze het niet merken, dat ze het niet verstaan. Ja. Dan zou je daaruit moeten concluderen dat de mensen in doorsnee er niets van begrepen hebben. De kinderen niet. En de grote mensen niet. Ja, zelfs de discipelen. Die zeggen, verklaar ons toch. Die gelijkenis van het zaad, de geleerden mogen dan zeggen dat het gewoon een bepaalde methodiek was die door de rabbijnen werd toegepast om in een soort gelijkenis de wet te verduidelijken, het onderwijs te verduidelijken. Kan waar zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat we de Heer Jezus gelijk kunnen stellen met een van de rabbijnen van die tijd. Waarom niet? Omdat bij hem alles nieuw is. Omdat hij die echte van God gezonde profeet en leraar der gerechtigheid is. Dan zou hij op een moment hetzelfde zeggen, dan is het nog anders. Want in zijn mond en op zijn lippen is het nieuw. Maar je voelt wel aan dat een merkwaardige gedachten zich kunnen vermenigvuldigen. Als je al die dingen leest over die verberging, die omhulling, niet mogen zien. Het is u gegeven. Dat je dan overvallen wordt door het besef van je eigen geestelijke dood. Oren die niet horen en ogen die niet zien. Ook al zie je wat en al hoor je wat, je komt niet tot het geheim van het koninkrijk. Want daar gaat het om. Om het koninkrijk van God. Om het koninkrijk der hemelen. Om de koning. Om zijn werk. Om de vrucht van zijn werk. Zijn arbeid. De ontvangst van zijn werk. En woord. Hoe wordt het ontvangen? Wat werkt het uit onder de mensen? Al die vragen vermenigvuldigen zich. Daarom overvalt mij dan ook altijd een schroom bij deze verborgenheden, deze gelijkenissen. Omdat je juist daarin gewaar wordt. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Wat ik denk is vaak een vergissing. Wat ik meen te begrijpen, omdat het zo eenvoudig is, dat is wel eens opgemerkt ook door de geleerden, eenvoudig is, juist vanwege de eenvoud begrijp ik het toch niet. En toch wil ik deze dag nog eens met u op die gelijkenis letten. En dat God, dat kan de Heere God alleen, dat we er iets van mogen proeven. Dat heb ik nodig om het te mogen vertellen, verkondigen en om te mogen horen. Omdat wij zulke verstandelijke mensen zijn, die leven ook in een eeuw van verstandelijkheid, om ook eens iets te mogen proeven. En laten we dan bij het begin beginnen. In die dagen gaat Jezus uit het huis naar de zee. Misschien zijn eigen huis dat hij in Capernaum had. Waar de discipelen van gevraagd hadden: Rabbi, waar woont gij? De discipelen van Johannes, en hij nam ze mee en hij bracht ze in zijn huis. Daar proef je al iets in. Niet verstandelijk, want een huis is een huis. En de zee is een zee. En een wandeling is een wandeling. En zitten is zitten. Maar zo lezen we dan toch verkeerd, denk ik. Een huis inderdaad heeft iets bekoorlijks. En je hebt speciale thuiszitters. En toch, dat huis, dat getuigt van een bescherming. Iets waar je zit in een zekere behagelijkheid, intimiteit. Wat je afgrenst tegen het bonte leven daarbuiten. Ook tegen het rumoer. Wat we wel nodig hebben in deze tijd van rumoer, lawaai, dubbele ramen, sloten voor de beveiliging. Dat huis dat in bepaalde opzichten zoiets moois is. Een thuishaven. Dat is toch niet bedoeld om daarin te blijven. Immers psalm 104, die schone psalm, die ondoorgrondelijk mooie psalm, die zegt: de mens gaat uit tot zijn werk, als het morgens is, als het morgens is, en naar zijn arbeid tot de avond toe. De mens is niet bedoeld om thuis te blijven, continu. Dat is de bedoeling van de schepper niet geweest. De schepper die gaf het aardrijk aan de mensen, kinderen, om te bebouwen en om te bewonen. En hoezeer ook alles door de vloek getroffen is en aan de zonde onderworpen, zodat het ganse schepsel zucht, als in waansnood zijnde, toch blijft dat woord van de Heer gelden eruit. En overal waar mensen in het woord van God zich hebben opgesloten in hun huis, in de veiligheid van het huis, de intimiteit van het huis, daar is God gekomen en heeft alles op zijn kop gezet. Denk aan de toren van Babel. Centralisatie. Als het ware in een groot beveiligd huis. Want God heeft dat wel gezegd, zal nooit meer gebeuren. Maar is dat wel waar? We kunnen beter jongens bij elkaar blijven. Beter een toren bouwen welke opperste in de hemel rijdt. Dan dat er straks weer iets zou gebeuren. Laten we hier blijven. In dit huis. Je kunt ook zinnebeeldig over een huis spreken. Een huis kan ook zijn stuk macht. Onrecht. Waar wij in opgesloten zitten. Dat is ook iets, dat zie je wel eens schemeren, maar je kan het niet uitdrukken hoe een mens opgesloten zit. Dat is niet de bedoeling. De kinderen, die kunnen niet altijd thuis zijn. Die gaan naar school. Die rennen de deur uit en spelen in de tuin of op straat, voor zover het mogelijk is. En wat is het fijn om 's avonds weer thuis te komen. Het hele leven van de mens zou je haast kunnen typeren door een ingaan en een uitgaan. Daarom wordt ook de familie, een hele familie, een gezin, wordt een huis genoemd in de Bijbel. Aangaande mij en mijn huis. Waar ik mee leef, waar ik mee woon, waar ik mee deel, waar ik mee leid en waar ik blij mee mag zijn. Een huis. Jezus had ook een huis. Je vraagt je wel eens af, zou hij veel thuis geweest zijn? Je kunt het niet merken. Meestal was hij op weg. En zo af en toe bij iemand in huis of in zijn eigen huis. En dan gaat Jezus dat huis uit. Hij treedt uit de beslotenheid van het huis, waar de muren omheen zijn, en hij richt zijn schreden naar de zee van Galilea. Toch moeten wij nu al oren krijgen om te horen. En een hart om op te merken. Want er zijn meer die het huis uitgingen op dat moment. Discipelen, belangstellenden, misschien familieleden, die achter hem aan uit het huis gaan. Maar kijk, dat is nou het wonder. Dat wil de Heilige Geest doen horen. Jezus. Gij zult zijn naam heten, Jezus. Dat is zaligmaker, redder, ruimtemaker. De mens gaat dan uit tot zijn werk. En naar zijn arbeid tot de avond toe. Hoe groot zijn, Heere, uw werken. Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Het aardrijk is vol van uw goederen. Mensen hebben vaak hun huis verlaten om de schuld nog groter te maken. Om een medediensknecht bij de keel te grijpen en te zeggen, betaalde wat je me schuldig bent en zo niet, dan ga je in de gevangenis. Mensen hebben veel kwaad gedaan, niet alleen in huis, maar buitenshuis. Bij de mensen, de andere mensen, bij de volken. Zingen we niet een stroom van ongerechtigheden? Had de overhand op mij. Blijf niet binnenshuis. Hoeveel mensen hebben de deur achter zich dichtgetrokken met boze plannen, met haat in hun hart. En nu is de dag gekomen dat ze het zullen doen. wat ze bedacht hebben. Nu zullen ze die anders, mensen die uit hun huis gaan, gaan niet altijd met goede bedoelingen het huis uit. Soms trekken ze de deur met een vloek achter zich dicht. Soms is hun laatste woord een nare verwensing aan het adres van vrouw of man of kind. Proef dan deze woorden en smaakt dat de Heer goed is. Jezus, het hemelhuis, de heerlijkheid, de glorie die hij bezat, wilde hij verlaten, zich ontleden van, om een arme knecht te zijn. Die daar hij rijk was, arm werd om onzentwil, opdat hij door zijn armoe vele rijk zou maken. Hij is op aarde. En hij is in het huis. En hij blijft niet binnen. Hij doet de deur open. Hij gaat naar buiten, waar al de mensen zijn. De boze mensen, de oude mensen, de jonge mensen, de kreupele mensen, de zieke mensen, vijandige mensen. Hij gaat naar buiten, tot zijn werk en naar zijn arbeid, tot de avond toe, tot de nacht komt waarin niemand werken kan. Dat geeft moed, dat het om hem gaat, ook al kunnen wij hem niet volgen. Ook al vangen wij maar kleine lichtflitsen op ons troebele oog. Maar dat is in het begin zo een soort sleutel, waarvan we weten mogen, bij hem zit het goed. Het woord, de gelijkenis, de bedoeling, de verklaring. Want hij is het, Jezus, die naar uitgaat naar de ruimte, naar het rumoer, naar het gelaat van het aardrijk, waar het er zo Spaans naartoe gaat en waar mensen alles dreigen te vernielen en te vernietigen. Dat is troost. Hij zit bij de zee. En omdat het zo vreselijk druk is, die grote zee, wijd van ruimte, waar het priemelende gedierte is zonder getal, waar de schepen wandelen en de grote leviathan, dat zeemonster, speelt. Hij gaat daar naartoe, waar we lezen, en God die bracht de wateren bij elkaar. Hij sloot zelfs waar op tussen de stranden en tussen de duinen. Daar moeten ze blijven. Daar willen ze misschien wel eens uitkomen, uitbreken. Denk maar aan de laatste stormen. Maar hij heeft ze paal en perk gesteld. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Daar zit hij. Maar er komen vele mensen. duizenden bij duizenden mensen van allerlei smit. Hij wordt de zee ingedrongen. Het lijkt wel alsof er op het land voor hem geen plaats is. De mensen dringen op. Niet altijd even eerbiedig. Niet altijd zo gevoelig. Maar zo gaat dat in het leven. Vele scharen. Misschien is er wat te beleven. Misschien is er wat te doen. Misschien komt het vandaag goed met mij. Met mijn kind. Met mijn man. Met mijn vrouw. Vele scharen. En hij wordt steeds verder naar achteren gedrongen. Totdat hij in een schip gaat. En daar gaat hij neerzitten. Op dat schip. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Hij zit daar. Boven het water. Boven de watervloed. Hij zit in principe boven het gedruis van de volk. Hij zit daar om te leren. In een houding die getuigt, die doet denken aan die engelen die daar bij het graf op de steen zat en die daar zo stil en rustig zaten als stille getuigen van de opstanding, van de heerlijkheid van de Heer, beter gezegd, van de heerlijkheid van de Heer, van de overwinning op de dood. Het oordeel dat weggedragen werd. Nu kunnen ze zitten. Op dat moment krijgen ze geen zwaard in hun hand om 185.000 Syriërs dood te slaan. Of om alle Egyptenaren, de eerstgeborenen van mensen en beesten, de adem af te snijden. Maar nu zijn ze verkondigers van het goede woord. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Daar doet het aan denken. Als we zo lezen, hij ging in het schip en hij zit daar. Toch zit hij daar in de staat van de vernedering. In de staat van een knecht. Maar er spiegelt toch licht op dat water. Van hem. Van hem die door de Vader gezonden is. Tot een verzoening voor onze zonde. Er spiegelt licht op de zee van Galilea daarin. Ik heb al uw zonden in de diepte der zee geworpen. Ik gedenk ze niet. Straks zinkt het schip. En dan hoor je uit het water, onder het water. Ik zucht daar, kolk en afgrond loeit. Waar het gedruis der wateren groeit. Daar uw golven, daar uw baren. Mijn benauwde ziel vervaar. Straks zinkt het schip. Dan is er geen bodem onder zijn voeten. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten en de schaar? die staat op de oever. Die staat op het droog, op het land. Smaakt en ziet dat de Heer goed is. Die staan daar op dat wonderbaarlijke land dat eigenlijk ons uit moest spugen, zoals de Heer dat zegt. Zoals we ook zondag nog hebben gehoord. Het land dat gedrenkt is in al ons boze doen en laten. Het land waarvan God gezegd heeft, en toch het droge moet gezien worden. Want als er geen land is, als er geen grond is, dan is er ook geen zaad. Dan is er geen plaats voor zaad en voor een zaai. Dan is er alleen maar dat donkere water, dat alles bedekkende water, dat diepe graf waaruit Jona riep, uit het ingewand van de vis. Jona die niet naar het land wilde, naar de stad, naar Nineveh. Hier is troost. Hoe aangrijpend straks de woorden ook klinken van Jezus Christus. Hen is het niet gegeven. Dat wil nog niet zeggen dat het ze niet gegeven kan worden. Luister goed. Hen is het niet gegeven. Ze zijn blind nog. Voor het koninkrijk. Voor de Heer Jezus Christus. Voor het zaad. En voor het land. Ze blind voor. Ze denken niet. Terwijl hun voeten op het warme zand treden. Al zo zal uw zaad zijn. Als het zand dat aan de oever der zee is. Dat niet gemeten en dat niet geteld kan worden. Ze zijn blind. Net als wij allemaal. Net als dat we iedere dag opnieuw weer ontdekken. Blind te zijn. Maar we staan nog op de kant. De zee mag wel eens dichtbij komen. Dat we wel eens een stuk duin verliezen. En dat het er heel slecht bij staat. Dat we een stap achteruit moeten doen. En dat er wat in het water verdwijnt. Maar de schaar staat op de oever. Denk je niet aan dat laatste boek. Daar stond aan de oever van de glazen zee zangers, citerspelers. Daar stonden ze en ze zongen een nieuw lied en een oud lied. Het lied van Mozes en het lied van het Lam. Zover is het nog niet. Zover was het hier nog niet. Maar als we het woord mogen horen, dan denk je eraan. En de schare stond op de oever. En ik hoorde een geluid als van vele wateren, een stem. En ze zong. Daar bij muziek, bij gezang en snaar. Veilig. Veilig gekomen aan de overzijde. Veilig op het land. dat hij bereid heeft door zijn sterke hand. O Israël, zong het verder. De Heere geeft rijke juichenstof. Zover was het nog niet. Als je nu gaat kijken en de bloeddruk opmeten van de scharen en een cardiogrammetje zou maken of alleen maar zou luisteren, dan zou je erg teleurgesteld zijn misschien. En als je dan je eigen er ook bij zou ontwaren, met je eigen blindheid en ongevoeligheid en hardheid en verstoktheid van hart om te geloven, dan zou je zeggen, oh, ontfer u mij, ga mij niet voorbij, o Vader, ik ben blind. Maar het wonder blijft hier toch even overeind staan. Hij zit neer in het schip, in het wankele scheepje, boven het water, waar hij straks in zal verzinken. En zij staan op de kant. O, dat wij alle toch mogen horen. En dat die geest van Christus ons vervullen, hebben wij. Daar rees zijn lof op stemmen snaren, omdat hij ons beveiligd had. Daar kan de schaar niet komen. Kunnen wij ook niet komen. Maar wij mogen toch horen. Het gaat ook over zaad. Kun je dat horen? Kun je een zaad horen? Ze zeggen wel eens, je hoort het groeien. Maar dat is beeldspraak. Omdat het zo hard gaat. En misschien is het ook hoorbaar. Als een zaad openspringt. Of als een kelk of een blad zich ontsluit. Maar het heeft niks te maken met het lawaai. En met alles wat ons mensen zo eigen is. Dat is de troost. Wat bedoel je dan met troost? Ja, hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen, zeggende, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. Jezus, die sprak door de geest van de profetie in het Oude Testament. Ik heb mijn kracht voor niets besteed. Eindelijk. Want, laten we even verder denken. Wie hoort er? Wie begint er nou hier op het land te zingen? Wie begint er citer te spelen? Of op de bazuin te blazen? Ze staan daar te staan. Ze willen wel graag iets hebben. Tuurlijk. Maar eigenlijk willen ze de bijzaken hebben. Wat? Beterschap. Meer geld. Meer succes. Meer gezondheid. Waarom? Ja, dan kun je nog meer doen. Kun je nog meer werken. Kun je nog meer dit, nog meer dat. Dat moet toch ergens een hopeloos aanschouwen geweest zijn. Met op de achtergrond dat woord van Jesaja, de profeet. Ik heb mijn kracht, zegt de knecht des Heren, onnuttelijk ijdel besteed geweest. Mijn loon is bij de Heren en mijn arbeidsloon is bij mijn God. Hij laat zichzelf los. Hij laat het succes los. Hij laat als het ware de winst los. En hij geeft het over. En nou is hij op aarde. En dan zegt hij: een zaaier ging uit om te zaaien. Dat heeft wat te maken met het koninkrijk. Maar het is zo stil. Aan de oever is het zo rumoerig. Daar schreeuwen de mensen door elkaar heen. En in de wereld kan het zo rumoerig zijn. En in de kerk kan het ook zo rumoerig zijn. En nou zegt hij, die het smartelijk ervoer, ijdelheid der ijdelheden, al mijn arbeid, heb ik dat onnut gedaan? O God, dat kan niet. Mijn loon is bij u en mijn arbeidsloon ook. En dan komt God. En God zegt: nee. Nee, het is te gering dat je zou zijn een oprichter van de stammen van Israël. Ik geef je tot een licht der heidenen, tot een troost voor de volk. Maar, dit is de weg. Een zaaier ging uit om te zaaien. Kijk, je zou als tegenstelling moeten nemen: een mens gaat uit om bommen te gooien. Een mens stapt in een bulldozer. De kerk stapt in een ontzaglijk vertoon, indien mogelijk. Ieder mens schuwt die stille weg, die afsterving van het zaad. Daar kan de mens als het ware niet bij leven. Want, wat is een zaaier? En wat is zaad? Ja, ja, natuurlijk, het is prachtig, het is mooi. Maar begrijpen, doe je het niet? De kinderen hebben misschien meer kleine zaadjes. In een bakje gedaan. Waar kleine dingetjes uitkomen die je op je brood kunt doen. Kers. En als jongen viel het niet mee als je, ik heb van allerlei al geprobeerd, dus van pitten en dingen. Dat duurt zo lang. Hè? Duurt zo lang. En ik heb wel eens een of andere pit van een vreemde vrucht uit het buitenland. En dat zat misschien wel 2 jaar in een pot. Ik denk wel, dat is niks. En toen ging ik erin. En ik hoorde iets knappen. En ik had het precies gelijk kapot gemaakt. Hij was werkelijk, had hij een worteltje gemaakt. En kwam iets naar boven. En ik... Wat het ding. Ja. Ik kan me niet zo goed tegen. Voor zaaiers moet je geduld hebben. Dan kun je weten, net als de kinderen, zo'n klein potje, dat gaat snel. He, dat is zo boven de grond. En dan kun je zo wat van eten. Maar als je bij die andere zaden komt, die zijn al 10 keer voor je idee weggeharkt, weggespoeld of wat dan ook, zaaien, toch is het gelijk ook iets moois. Het is iets moois, want, ja, ik heb het al eerder gezegd, het gebaar, er zit iets in van gulheid. Er zit iets in van uitdelen. Maar ja, er zit ook iets in van loslaten. Want zolang je het in je handen hebt, dan kun je zeggen, ik weet wat ik heb, maar ik weet niet wat er komt. Wie op de wind geeft, die zal niet zaaien. En wie op de wolk geeft, die zal niet maken. Je zou kunnen zeggen, als wij kijken naar alles wat er gaande is, ook op het gebied van het zaad, en van de zaaiers die er al zo aan het werk zijn. Nou. Sommigen zeggen een beetje al te pessimistisch waarschijnlijk. Maar die zeggen nou, wat kun je nou nog wel eten? Niks meer eten. Het zaad is al niet goed meer. Daar wordt al van alles en nog wat mee gedaan. Ja. Daar heb je ten dele gelijk in. Maar... Wie op de wind ziet, die zal niet zaaien. Wie op de wolken ziet, die zal niet maaien. Je zal het zien en beleven. Wij moeten toch verder. Tot de laatste stap. De zaai. Ja, dat begrijpen de mensen wel. Dat beeld op zich is zo eenvoudig. Een zaaier ging uit om te zaaien. Alleen, we moeten erbij denken. Dit... Dat is toch ook wat. Dat is toch wat. De dood is gekomen. De vloek is gekomen van de doorn en van de distelen. Gods genade heeft zich geopenbaard. En een rempel door heel de Bijbel heen. Zaad. Van Adam, van Abraham, van Isaac, van Jacob, van Esau, en zo ga je maar door. Maar ook van de bomen, van de planten. De Heere zegende Isaac zo, dat de man steeds groter werd toen hij daar in Gerar verbleef. Wel 100-voudig kreeg hij terug. Hij liet een stukje los, zaad, en hij kreeg 100-voudig terug. De mensen werden er jaloers van. Ze werden er haast bang van. Wat is die Isaac voor een man? Een gezegende. Een gezegende van de Heere God. Als je de Bijbel leest, dan kom je dat telkens tegen. Die vreselijke puinhoop. Sodom, Gomorra, zwavel, vuur, teer, lijmputten. Waar de mensen in vastkleven. In de velden van Gomorra. Tegelijkertijd. Die de aarde vruchtbaar maakt van boven. Dat ze ons op haar gewas onthaalt. Wat trouw. Hoe groot is de trouw van de Heer. Dat we geconfronteerd worden met de zaak. Het is net alsof. Alsof je hem ziet zitten, die zaak. Zie. Een zaaier, daar zit hij, op dat bootje daar. die zaaier. Hij weet zelf ook wat het is om gezaaid te worden. Maria, gij begenadigd onder de vrouw, gij zult zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus. Maar hoe kan dat? De Heilige Geest zal over u komen, de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Dat heilige, dat zaad, dat uit u geboren wordt, zal God zoon genoemd worden. Het zaad van de vrouw, van paradijs aan. Alles vloeit hier in elkaar. Misschien zeg je, ja, ik kan al die lijden niet ontwaren. Ik ook niet. Ik ook niet. Maar het kan geven als we een oor krijgen om te horen. Het kan ons geven zo'n wonderlijke verwachting. Zo'n gevoel van leegheid, eenzaamheid en toch niet vergeten te zijn door onze God. Een gevoel van, het is mij niet gegeven de verborgenheid van het koninkrijk te verstaan. Heer mensenkind, weet gij deze dingen niet? Nee, Heer, zei Zacharia, ik weet het niet. Maar is het mij niet gegeven, hem is het gegeven om de verborgenheid te verstaan en om het heilgeheim bekend te maken naar zijn vreed verbond. Misschien zeg je, laat maar niet bij de discipelen gaan staan. Nou, die wisten het ook nog niet, hoor. Maar dat geeft niet, ik kan het begrijpen. Maar dat je nou tevreden bent, mag ik dan bij de scharen staan? Bij al die mensen daar, mag ik daarbij staan? Onder het oordeel? Sluit erop, laat me daar maar even staan. Ik sta in ieder geval nog op de droge, op de oever. En hij zit nog op de watervloed, waar Jezus Christus is. Daar is dat verborgen koninkrijk, dat toch komt. Al komt het heel anders dan dat ik denk. Al val ik erbij in slaap, of al trek ik in ongeduld de grond open, zonder resultaat, het komt toch. Waarom? Omdat Jezus uit het huis gegaan is. En omdat Jezus Christus het zegt. Hij is het woord dat in de beginnen was. Alles is gemaakt door hem. Daar gaat de zaai, eenvoudig. Hij strooit het zaad uit. Er valt wat op de weg. Een deel. Nou ja, je zou zeggen, dat hoort erbij. Je kan niet precies mikken. Dat zaad. Net zoals jij een stukje hebt afgeharkt en mooi netjes plat gemaakt om dat fijne zaad te zaaien. Maar als het heel fijn is, oh, dan waait wat weg en... Sommigen zijn ervan gedacht dat er geploegd werd nadat het zaad op de grond gestrooid werd. Dat werd rijkelijk uitgestrooid en dan geploegd, dan zat het gelijk een beetje onder de grond. Vandaar dat je zegt, ja, als je eerst ploegt, dan kun je nog merken dat je, oh, hier is het allemaal steen. Hier is het allemaal steen. En hier is het allemaal onkruidwortels, distels en doornen. Maar ja, als je eerst zaait, je ploegt dan... Dan weet je ook niet precies wat eronder zit. Hoe het ook zij, het is een niet zo belangrijke opmerking. Maar, ja, ja, dat kan ik wel begrijpen. Dan komen de vogeltjes. Die eten het op. Hé, die vogeltjes. Uw hemelse vader. Wie weet dat? Van die vogeltjes? Van die musjes? Ja, nou ja, dat is in ieder geval niet verloren. Ik weet het ook niet. Het zaad eten ze op. Maar het beantwoordt niet aan het doel, zou je zeggen, waartoe het gestrooid werd. Om in de grond, in de aarde, tot ontkieming te komen. Nou ja, goed. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen. Daar heeft het niet veel aarde. Het groeit best. Juist omdat het geen diepte heeft, is dat bovenlaagje zo warm. Als er een beetje vocht opgekomen is, dan werkt die stenen onderlaag, die werkt haast als een soort, ja, als een soort stralingsbron. De warmte wordt er als het ware af en dat zaadje dat vliegt eruit, dat ontkiemt. Ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Ja, kan ik ook wel begrijpen. Dat is ergens te begrijpen. Ja, toen kwam de zon. En toen kwam het wel uit. Geen wortel. Het verbrandt. En het verdort. En waar is de opbrengst? Nou ja, goed. Elke tuinier die weet ervan. Alles komt niet terecht. Maar als het meeste dan maar terecht komt. Het meeste. En dan zijn er al twee porties die zijn al verkeerd terechtgekomen. En dan is er nog een deel. Dat valt in de doornen. Die daar die wortels onder de grond hebben. Die tijdelijk wel eens even weg zijn. Maar de wortels zitten nog in de grond. Die akelige wortels waar een tuinman zo'n hekel aan heeft. He, dat schiet, dat kweekgras en al die andere dingen. Die, ja, het kan aardig lijken als de hark er even. De blad is weg en de hark gaat er overheen. Mooi! Maar oh wee. Dat is de derde portie. De doornen die wiezen op en verstikten. Zo, zo. En een ander viel in de goede aarde en gaf vrucht 100, 60, 30 vallen. Moet je zo voorstellen, dit is een boom met allerlei tijen. Zo moet je een halm voorstellen die niet alleen 100 korreltjes heeft, maar die als het ware ongelooflijk veel zij halmen maakt. Van die mooie pluimen. Allemaal vol met korrels. Nou, staat. Wie oren heeft om te horen, die hoort. Ja, nou is het eigenlijk uit. Zou jullie het nou begrijpen? Ja, de Heer Jezus heeft er wat bij verteld. Doet de Heer Jezus niet altijd, maar soms wel. Heer, wat betekent dat toch? Vragen de insiders, de discipelen straks. Van dat zaad. Maar wees nou eens eerlijk. Begrijp jij het nou? Ja, nee, ik begrijp het niet. En dan zegt de Heer nog zo raadselachtig. Wie oren heeft om te horen, die horen. Maar je hoort toch niks? Ja, je hoort wel woorden. Ja, van zaad op de weg. Ja, logisch. steenachtige plaatsen. Gedood, ja, logisch. En een stukje dat in de doornen valt, een ander deeltje. Ja, logisch. En een stukje dat in de goede aarde valt. Buitengewoon. Nou ja. Als dat er maar genoeg is. Of van te leven. Of weet ik wat. Ja, nou ja. Maar waarom zegt de Heer Jezus dan wie oren heeft om te horen, die horen? Dat wil zeggen. Beste mensen, discipelen en allemaal, heb je nou een oor dat ontvankelijk is, open is? Dan moet je niet denken, oh ik weet het. Dan moet je horen. Je moet naar dit raadsel, moet je horen. Naar deze spreuk. Naar deze gelijkenis. Het is niet gewoon. Het zou niet gewoon zijn hoor. Al zou je dat denken. Voor ons is het misschien wel gewoon. Dat je zegt. Oh ja. 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 Tijdgeloof. Wondergeloof. Historieel geloof. Daar begint het dan eigenlijk mee, aan de weg. Wondergeloof. Dat wonderboom idee, wij zijn gered, wij zijn. Maar, verbrand. Tijdgeloof kan lang goed gaan, maar ja, dan komen al die dingen, die dorens en die distels, en dan. Raakt het op. Zou je denken dat het is. Als Jezus zegt. Wie oren heeft om te horen. Die horen. En kan het dan zijn dat je niks hoort. Ja. Ik ga bij mijn eigen te werk hoor. Kan moeilijk. Jouw gevoel. Weergeven. We moeten nodig naar huis excuseren. Maar kan het zo zijn dat je niks hoort? Ja, dat kan voor mij wel. Heere, ik hoor niks. Ja. Zou hij het horen? Jezus. Heer, ik hoor het niet. Ik bemerk het niet. Ik begrijp het niet. Zaait. Het zaad. Het is allemaal zo. Zo stil. Zo. Je komt er niet aan te pas, zou je zeggen. Het ligt daar maar. En. Ik weet niet hoe het verder moet. Die oren heeft om te horen. Die horen. O, laten wij mogen beginnen te erkennen. Ik heb geen oor en geen hart. En geen verstand. Hoe is er naam? Hoe is de naam van zijn zoon? Ontdek mijn ogen. Om Jezus weer. Amen.